Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 18 en daarvan het eerste vers. Betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden, de horen mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. Psalm 18, het eerste vers.
Thank you.
gaan ook een gedeelte uit Psalm 18 lezen. Psalm 18, de eerste 10 versen. Daarbij lezen wij ook 2 Korinthe 1, de versen 3 tot en met 7. Na de beide schriftlezingen zingen wij Psalm 38, het 22e vers. Heere, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer, God der goden. Troost in noden, grote hoorde van het gebed. Daarna beleiden we ons geloof met de 12 artikelen.
Voor de opperzangmeester een psalm van David, de knecht des Heren, die de woorden dezes lieds tot de Heren gesproken heeft. Ten dagen als hem de Heren gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zeide dan, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper. Mijn God, mijn rots, op welke ik vertrouw. Mijn schild en de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen en beken Belials verschrikte mij. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Als mij bange was, riep ik den Heere aan en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Toen daverde en beefde de aarde en de gronden der bergen beroerden zich en daverde, omdat hij ontstoken was. Rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daarvan aangestoken, en hij boog den hemel en daalde neder, en donkerheid was onder zijn voeten. Vervolgens 2 Korinthe 1, vanaf 3 tot 7. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God alle vertroosting, die ons vertroost heeft in onze verdrukkingen, in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gevrocht wordt in de lijdzaamheid des zelfs lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan vanmiddag de diepste trap van Jezus' vernedering overdenken, nedergedaald ter helle. En het onderwijs daarvoor vindt u in zondag 16, vraag en antwoord 44. Zondag 16, vraag en antwoord 44. Daar vraagt de onderwijzer, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En de leerling antwoordt, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O Heere, u weet alle dingen. U weet als er bijvoorbeeld een jongen in ons midden is of een meisje tegen wie de duivel zegt, bekering komt nog wel een keer. Geniet nu maar van de wereld en van de dingen om je heen. U weet ook als daar een vrouw of man in ons midden is, tegen wie de duivel zegt, u hebt geen heil bij God. Terwijl we juist God zoeken. En er iets in ons leven gekomen is van de dichter van Psalm 42, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En dan komt hij met zijn aanvechtingen. Misschien is er wel een kind des Heren in ons midden die u kwijt is. Door een bepaalde zonde. Of dat ze zo wereldgelijkvormig geworden zijn. Of wat voor oorzaak ook en de duivel springt er bovenop. En die zegt, denk maar niet dat er ooit iets goeds is geweest in je hart. Denk maar niet dat je genade kent. Want als je genade kent, dan zou je zulke zonden niet gedaan hebben. Het zou zomaar kunnen zijn dat er iemand thuis mee zit te luisteren of vanavond vanmiddag in de kerk is, die gebukt gaat onder de last van de zonde en de plagen. En ze hebben zo'n last van de duivel, de grote aanklager van de broederen. Die jij een vergrootglas heeft meegenomen en laat zien wat we gedaan hebben. Heren, we zouden nog honderden aanvechtingen kunnen noemen, maar u weet het. En zelfs een dominee kan aangevochten worden, juist als hij gaat preken over deze stof. Dat u, Heer Jezus Christus, neder moest dalen ter helle. Want de duivel wil niet dat uw knechten daarover spreken. En zal er juist komen en zijn aanvechtingen en inwerpingen om die prediking maar te belemmeren. Maar Heer, als wij vanmiddag gaan nadenken over dat diepe antwoord, over de betekenis nedergedaald ter helle, dan horen wij iemand spreken die ook aanvechtingen kende. Maar juist in de aanvechtingen geleerd heeft om tot u, Heer Jezus Christus, de toevlucht te nemen. En wat een wonder als we juist in de aanvechtingen zicht krijgen op de Heer Jezus Christus, op u, die in de helse smarten en benauwdheden geweest is. En er kan er geen aanvechting zo heftig zijn, of u weet ervan, om dan ziende op u, tot die rijke vertroosting te mogen komen, dat mijn Heer Jezus Christus in die diepten geweest is om mij voor eeuwig van de helse smarten te kunnen bevrijden. En Heere, dat mag deze middag gepredikt worden. En dan bidden wij u om de leiding van de Heilige Geest. En dan bidden wij u, Heere, of u de Satan wil schelden, en op een afstand wil houden, want de duivel is toch door u overwonnen. En al kan hij met zijn aanvechtingen komen, maar toch heeft hij het laatste woord niet. En dat deze middag niet alleen gepredikt mag worden, dat daar niet alleen naar geluisterd mag worden, maar dat we daar ook iets van mogen kennen. Het laatste woord is van onze Heer Jezus Christus, die op die diepste trap van zijn vernedering geweest is, dat hij neder moest dalen ter helle, daar aan het kruis van Golgotha, waar het donker werd, waar de hemel dicht ging, waar de poort van de hel open ging, en waar de ganse hellemacht op u, Heer Jezus, afgekomen is. Wie zal het onder woorden kunnen brengen? Dan past ons eerbied en diep ontzag. Dan past ons soberheid. En dan te bedenken dat wij dat verdiend hebben. En toch wilde u daarin dalen. Onuitsprekelijk diep. Om uw kerk uit de helse macht te verlossen. Wat een evangelie. Zou u in ons midden willen zijn? Geef uw knecht woorden om te spreken. En dat de Satan hem niet zou hinderen. En ook niet in het luisteren. En dat we de rijke vertroosting hiervan mogen kennen. Want Heer, als u gaan vrezen, als u begint te werken in het leven, dan krijgen we met de duivel te doen. Want die komt altijd op een hart af waar iets van uw genade is. En we zijn in onszelf zo zwak, om hem te wederstaan. Maar als u het geloof in de beoefening geeft, als u ons door het geloof leidt naar de kruisheuvel Golgotha, met gevouwen handen, met het woord God in onze gevouwen handen, met uw woord, dan geeft u krachtige wapens om de aanvechters het zwijgen op te leggen. Om dan met een luter tegen de duivel te zeggen: ga naar Golgotha, je hebt het verloren, eeuwig verloren. En Heere, dan wilt u het geven dat de Satan moet vluchten. Heere, wat een wonder als wij mogen weten in de handen van de Heer Jezus gegraveerd te zijn. Want dan kunnen de poorten van de hel ons niet meer overweldigen. En tegelijkertijd ligt er zo'n ernst in deze diepe belijdenis. Want de hel is een werkelijkheid. En er zijn al zoveel mensen op die plaats gekomen. En als wij onbekeerd sterven, komen wij er ook. O, bewaart u ons daarvoor. Red ons. Bevrijd ons. Verlos ons. Bekeer ons. Opdat wij genade mogen vinden in uw ogen. Heere, wilt u zo in ons midden zijn? Wilt u het woord zegenen? Niet alleen hier in ons midden, maar op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, in ons land en daarbuiten. Het werk van zending en evangelisatie dragen wij hartelijk aan u op, dichtbij en ver weg. Nogmaals bidden wij u voor het werk wat wij als gemeente mogen doen, zo heel dicht bij ons kerkgebouw, hier in de deelgemeente Kralingen. Heere, wilt u nog wonderen doen, dat zondaren getrokken mogen worden tot uw woord. Heere, gedenk allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. U weet wat er allemaal gebeurt te midden van ons vaderland, dat er een nieuwe regering moet komen. We willen u ook voorleggen dat Kees van der Staaij zijn periode heeft afgerond. U weet hoe hij dat gedaan heeft en dat er een opvolger zal komen, maar er zijn er meerdere nodig in de regering die bij het geopende woord en met gevouwen handen uw stem laten klinken. En Heere, wilt u zelf maar wegen openen om mensen op die plaats te brengen, om daar te zijn, ja, inderdaad, als een Daniël. O Heere, wat zou dat een wonder zijn, ons land heeft er zo'n behoefte aan. Er zou nog wat van uit kunnen gaan, Heere, zoudt u dan hen willen gedenken? Ook als er een nieuwe regering moet komen. Wees ook met onze koning, onze koningin. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Wij bidden u voor deze wereld waar zoveel nood en ellende is. Waar zoveel narigheid is. Waar ook zoveel spanning en angst en vrees is. Waar zoveel noden zijn. Ach, Heere, we bidden voor al die mensen in nood. Wat voor nood dat dan ook is. Maar, Heere, uw ogen doorlopen door de ganse aarde en geen schepsel is voor u verborgen. En zoudt u te midden van dat alles, uit dat ganse menselijk geslacht, uit Jood en Heiden uw kerk willen vergaderen. Heere, als we deze dingen aan u vragen, belijden wij niets te hebben verdiend. Maar zoudt u ons alstublieft willen horen en willen verhoren, zoals we samen hebben gezongen, grote hoorder van het gebed. En dat kan u alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 116. Het 2e en het 3e vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En wat er verder volgt, Psalm 116, de versen 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 35 het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel, heren. Ga mijn bestrijderen toch te keer, wil Spiesron daar zijn schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in zijn loop gestuit. En vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Psalm 35, het eerste vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Gods woord laat ons heel duidelijk weten dat er maar twee wegen zijn waarop een mens kan wandelen. In Psalm 1 lezen wij van die twee wegen. Er is een weg van de rechtvaardigen en er is een weg van de goddelozen. Wij kennen wellicht wel die plaat, misschien hangt die ook wel thuis bij u in de woonkamer of elders, van de brede weg en de smalle weg. Daar hebt u weer die twee wegen. Maar als er twee wegen zijn, zijn er ook twee eindpunten. En wij weten allemaal heel goed dat de brede weg leidt naar het verderf en dat het smalle pad leidt naar de hemel. Er is dus een hemel en er is een hel. Nee, heel veel mensen, ook in ons vaderland, willen daar niet meer van horen. Ja, er moet wel een hemel zijn, er moet natuurlijk een paradijs zijn met allerlei fantastische dingen. Een plaats waar het altijd goed zal zijn en waar een mens altijd gelukkig is en waar altijd rust is. Maar een hel? Nee, daar moet je niet over spreken. Sterker nog, er is helemaal geen hel, zeggen heel veel mensen. En daar wil niemand meer van horen, heel weinig mensen willen daar nog van horen. En het gelovende hel lijkt uit te sterven, ook in ons vaderland. Zelfs in de kerk kan het voorkomen dat er nauwelijks of niet meer over de hel gesproken mag worden. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat er vanmiddag een in ons midden is die er eigenlijk ook niet op zit te wachten. En toch is het nodig. Want hij is er. Er is een hel. En weet je wie dat heel goed geweten heeft? De Heer Jezus. Als geen ander wist hij wat de hel was. En hij verzweeg het niet. Want als we de Heer Jezus zo volgen op zijn rondwandeling hier op aarde, in de gesprekken die hij met mensen hield en de preken die hij gehouden heeft, sprak hij ernstig en eerlijk over de hel. Hij sprak over de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Hij heeft een hele aangrijpende gelijkenis gesproken over die arme Lazarus, ja, die ging naar de hemel. Maar in die gelijkenis ging het ook over een rijke man. En toen deze man aan het einde van zijn leven zijn ogen dicht deed aan deze kant van het graf, deed hij zijn ogen open zijnde in de hel. En dan moet u eens voorstellen, gemeente. Elke keer als de Heer Jezus tegen mensen sprak over die verschrikkelijke plaats, wist hij dat hij in die drieuurige duisternis het ging doorleven. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Als hij zo ernstig spreekt over die buitenste duisternis, wist je het, straks kom ik daarin. Want hij is nedergedaald ter helle. En daar gaat het nou vanmiddag over. En hoe is de Heer Jezus daar nou geweest? Als borg. Om mensen die die plaats verdiend hebben door eigen schuld, daarvoor eeuwig van te verlossen. En tegelijkertijd om in dit leven zijn kinderen tegemoet te komen als ze zo'n last hebben van de aanvechtingen van de duivel. O, laten we dan zo eens biddend gaan luisteren naar die diepste trap van Jezus' vernedering. De nederdaling ter helle. We schrijven ons thema boven de prediking, het ware geloof in Christus die nederdaalde ter helle. We staan stil bij tere overdenkingen, in de tweede plaats bij hoge aanvechtingen en in de derde plaats bij rijke vertroostingen. Het ware geloof in Christus die nederdaalde ter helle. Tere overdenkingen, hoge aanvechtingen en rijke vertroostingen. De laatste vraag die de onderwijzer had stellen in zondag 16 gaat inderdaad over nedergedaald ter helle. En als daar een vraag over gesteld wordt, dan weet de leerling daar door genade een antwoord op te geven. Een heel teer antwoord eigenlijk. En ook zo'n heel persoonlijk antwoord. Als je het antwoord rustig op je in laat werken, dan proef je gewoon, deze leerling zegt nu iets, dat kent hij bij ondervinding. En hij zegt zo heel persoonlijk, zo heel teer, dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Enerzijds laat deze leerling in zijn hart kijken en hij zegt, ik weet wel wat dat is, aanvechtingen. Ik weet zelfs wat het is om hoge aanvechtingen te hebben, maar ik weet ook wat ik heb in mijn aanvechtingen aan mijn Heere Jezus Christus. Kent u die beide belijdenissen ook? Ken jij ze? Dat is geloofstaal. Dat is het werk van de Heilige Geest in het hart van een mensenkind. Om in die hoogste aanvechtingen te leren wie de Heer Jezus is. Ja, mijn Heer Jezus. Paulus die schrijft aan de gemeente van Korinthe, niemand kan zeggen Jezus de Christus te zijn dan door de Heilige Geest. En juist in de hoogste aanvechtingen werkt de Heilige Geest zo dikwijls dat geloof in de Heer Jezus Christus. Ik zat zomaar te denken aan iemand uit het Oude Testament die zich in deze belijdenis heel goed zou kunnen vinden. Het is Heman, de dichter van Psalm 88. Een psalm die bekend staat in de Bijbel als de psalm van een doodbrakende. Wat is dat eigenlijk voor iemand? Nou, dat is nou iemand die veel aan de dood denkt. Ja, dat is iemand die als het ware met de dood in de schoenen loopt. En Heman was zo iemand. Hij zegt zelfs, van mijn jeugd aan loop ik er al mee. Dat is ook een man geweest die heel veel last heeft gehad van aanvechtingen van de duivel, zeker als het gaat om met sterven. Maar ondanks dat begint hij dat lied van een doodbrakende op een hoge toon. Want hij komt met zijn aanvechtingen tot God en dan zegt hij, o Heere, God mijns heils. En dan moet u bedenken dat in het Oude Testament het woordje heil een hele diepe betekenis heeft. Want het Hebreeuwse grondwoord voor heil is afgeleid van een woord waar ook de naam Jozua van afgeleid is. En u weet wellicht dat Jozua een Hebreeuwse naam is die in het Grieks Jezus is. Als ik dan nieuwtestamentisch dat die aanhef van Heman, die doodbrakende, zou uitspreken, dan zegt hij: O Heere, God van mijn Jezus. En dat is een hoogste aanvechtingen. Nou, diezelfde tere klanken, die vinden wij nu ook in vraag en antwoord 44 van zondag 16. Daar spreekt de leerling over mijn Heere Jezus Christus. En hij heeft geleerd in zijn leven, dat is mijn enige houvast in mijn aanvechtingen, zelfs in mijn hoogste aanvechtingen. En als de leerling spreekt over mijn Heere Jezus Christus, dan laat hij daarmee ook weten dat er in zijn leven iets gebeurd is. Ja, dat er een opwas gekomen is in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Juist dat woordje mijn, dat laat zien welke persoonlijke geloofsband er gekomen is tussen de leerling en de Heere Jezus. Hier is nou een mensenkind aan het woord die door de Heer Jezus zelf gegrepen is. En bij wie de Heilige Geest het ware geloof gewerkt heeft, waardoor hij die Christus heeft mogen aangrijpen. Dat mijnen van het geloof, dat wordt in het geestelijke leven dikwijls heel schuchter geleerd, als de mogelijkheid van zalig worden wordt getoond. En het geloof erin mee mag komen, maar dat mijnen zal sterker worden, naarmate een mensenkind helderder mag weten dat hij door het geloof met de Heer Jezus Christus verenigd is. En door de oefeningen van het geloof zal die zekerheid ook sterker zijn. Met name als het gaat om het geloof in de weg die Christus wilde gaan voor die arme zondaar. Een weg die zo diep ging dat beleden kan worden nedergedaald ter helle. Nu, wat wil dat eigenlijk zeggen? Als we dat zondag aan zondag samen belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dan moeten wij toch vanmiddag even een streepje gaan zetten onder dat aangrijpende woord hel. Want als wij dicht bij de schrift blijven, dan kunnen wij aan het woordje hel drie betekenissen geven. In Lucas 16, dat is het hoofdstuk waar die gelijkenis beschreven staat, waar ik zojuist op doelde, van die rijke man en die arme Lazarus, daar wordt het woordje hel gebruikt om de plaats, concrete plaats aan te wijzen, ja, waar alle goddelozen tot in der eeuwigheid zullen zijn. Die ontzaglijke plaats die de eeuwige rampzaligheid wordt genoemd, waar de duivelen zijn, waar de Satan de opperduivel zal zijn. Waar de eeuwige godsverlatenheid zal gekend worden. Waar eeuwig de toorn van God zal branden in de gewetens en in de harten van de verlorenen. Dat is die aangrijpende plaats die ergens is waar God van weet. En wat de duivel ook goed weet. En wat degenen die verloren zijn gegaan ook weten. Maar die betekenis wordt hier niet bedoeld. Want de Heer Jezus is niet lijfelijk, letterlijk, met ziel en lichaam in die verschrikkelijke plaats geweest. De tweede betekenis van het woord hel is graf. In die betekenis komen wij het tegen in Psalm 16. Waar staat: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Dat betekent: gij zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Dat is een profetie geweest van die drie dagen dat de Heer Jezus in het graf geweest is. En de Heere zou over dat lichaam waken. Nu zijn er uitleggers van de geloofsbelijdenis die zeggen dat wordt hier bedoeld. Want als er dan gevraagd wordt in de catechismus waarom volgt daarop, dan leggen ze dat woordje volgen uit in tijd, chronologisch. En dan zeggen ze, ja, de Heer Jezus is gestorven en daarna is hij van dat kruis afgehaald, hij is in dat graf gelegd. En het woordje graf betekent ook hel, dus hij is als het ware in een hel gelegd, in een graf gelegd, totdat hij zou opstaan uit de doden. En toch geloof ik niet dat dat de betekenis kan zijn van de belijdenis nedergedaald ter hel en ook de plaats die deze belijdenis gekregen heeft in die 12 artikelen. Omdat er al duidelijk wordt beleden dat Jezus gestorven en begraven is. En daarom gaan we naar een derde betekenis van het woord hel, waarvan ik geloof dat dat hier van toepassing is. Dat betekent de ervaringen die er in de hel zijn, ervaren terwijl je niet letterlijk in de hel bent. En in zekere zin zijn er wel mensen geweest die daar maar iets, maar dan ook iets van ervaren hebben, hoewel niet al Gods kinderen dat in die mate zullen ervaren. En daarom hebben wij bijvoorbeeld Psalm 18 gelezen en Psalm 116 gezongen. Psalm 18 is een psalm van David, die is soms in zulke moeilijke omstandigheden geweest dat het leek alsof hij in een hel terechtgekomen was. Hij zegt, banden des doods hadden mij omvangen, beken Belials verschrikte mij, banden der hel omringden mij en strikken des doods bejegende mij. Maar het was maar iets in vergelijking met wat de Heer Jezus ten volle heeft ervaren. Met name in de drieuurige duisternis. In heel zijn leven heeft hij er iets van ervaren. Maar het kwam tot een ongekend dieptepunt in Gethsemane en in het bijzonder aan het kruis op Golgotha. Daar werd hij de eeuwige Zoon van God, de lieveling van God de Vader, in wie God een welbehagen heeft gehad van eeuwigheid tot eeuwigheid, die eeuwig was in de schoot des Vaders en niets anders ervaarde op een ongekende diepte de gunst en de liefde van zijn Vader, dat die moest ervaren wat het is om in de hel te zijn. Daar heeft hij de gunst van God niet meer ervaren. Daar heeft hij de liefde van zijn Vader niet meer ervaren. Hij werd verlaten en wat een mensenkind die verloren gaat tot in der eeuwigheid zou moeten ondergaan, daadwerkelijk in de hel, werd als het ware samengeperst in 3 uren. En dat heeft Christus ten volle moeten doorleven. En als geen ander heeft Christus in de opperzaal gezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was omringd door droefenissen. Gemeente, ik kan het niet zeggen. Geen mens zal het ooit woorden kunnen geven wat wij deze middag overdenken. De leerling spreekt over onuitsprekelijke benauwdheid. Hij heeft het over smarten. Hij heeft het over verschrikkingen, over helse kwellingen. En met dat je die woorden uitspreekt, weet je ten diepste niet wat je zegt. Maar Christus heeft het geweten. Die heeft het moeten doorleven. Ten volle, maximaal, totaal. Terwijl wij het verdiend hebben. En weet u, als nou de Heilige Geest je daar onderwijs in gaat geven. En hij laat je weten dat Christus deze diepe trap heeft doorstaan. En je mag zien welke troost daarin gelegen ligt. En als dan het geloof in de beoefening komt, dan zeg je: lieve Heere Jezus, wat hebt u zich diep, diep willen vernederen in mijn plaats. Dat u mijn rampzaligheid wilde dragen. Dat u in mijn plaats die helse benauwdheid, die smarten, die verschrikkingen, die helse kwellingen, die ik ten diepste niet eens weet wat het is, heeft willen dragen. O Heere Jezus, als ik overdenk dat u zo diep vernederd bent, dan kan ik alleen maar mijn hoofd buigen. Want dan moet ik u belijden. U moest zo diep vernederd worden, omdat ik zo gezondigd heb. En nochtans weet ik vanuit het woord dat u in die helse pijnen niet gebleven bent. Maar dat u niet alleen mens was, maar ook God uit God. En daarom de leeuw uit Judas stam genoemd kan worden. Om in mijn plaats dit alles te kunnen voldragen. Zodat u in die verschrikkelijke diepte niet omgekomen bent. O lieve Heere Jezus, ik kan geen woorden vinden om uw lijden uit te drukken. Maar dit is wel in mijn hart neergekomen. Dit deed u voor mij. In mijn plaats. En nu krijg ik te geloven dat u dit voor mij deed. Opdat ik nooit meer in die helse benauwdheid terecht kan komen. Dit heb ik ervan leren verstaan en leren geloven. Daardoor dat u dit gedaan hebt in mijn plaats, de poorten van de hel, mij, arme zondaar, nooit meer zullen overweldigen. U bent deze plaats gekomen, zodat voor mij de poort van de hel voor eeuwig wordt gesloten en de poort des hemels eeuwig voor mij wordt geopend. En daarom, omdat u dat gedaan hebt voor mij, en ook geweten heeft wat dat betekende, kunt u mij ook te hulp komen in mijn hoogste aanvechtingen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, hoge aanvechtingen. Inderdaad, de leerling spreekt hier van hoogste aanvechtingen, blijkbaar heeft hij die. Nee, aanvechtingen zijn helemaal niet fijn. Aanvechtingen kunnen heel zwaar zijn. De leerling spreekt niet voor niets van de hoogste aanvechtingen. En toch ligt er troost in deze belijdenis. Waarom? Wel, als je aanvechtingen kent, is dat een bewijs dat je genade hebt. In mijn vorige gemeente had ik een vrouw die de Heere vreesde. Er waren er wel meer, maar er komt er nu eentje voor ogen. En ze vertelde mij wel dat ze dikwijls last had van de duivel. En een man die kwam op zijn ziekbed terecht. En die kende ook die aanvechtingen. Dat was een man die wist van de zekerheid van het geloof. Die wist dat hij gerechtvaardigd was door het geloof in Christus. Maar toen hij op zijn ziekbed kwam, kwam de duivel in alle hevigheid op hem af om hem aan te vechten. En ik zie hem nog liggen op dat bed. En zijn vrouw zat er op een stoel en ze zegt tegen mij: dominee, hij heeft zo last van de duivel. Weet u waarom? Hij kent genade. Ze zegt, want de piraat komt nooit op een leeg schip af, altijd op een vol schip. Aanvechting is een kenmerk dat er genade is. En daarom kennen al Gods kinderen aanvechtingen. Wat zijn dat eigenlijk? Want dat woord, dat horen we wel eens in de predikingen. Je hoort misschien mensen er wel eens wat over zeggen. Aanvechtingen zijn werken van de duivel. De duivel die een kind van God gaat aanvallen om die genade die in dat hart is gewerkt weg te nemen. Nee, wij moeten aanvechtingen niet zien als dat je geweten bijvoorbeeld een beetje onrustig is, of dat je een onrustig hart hebt en dat je loopt te tobben over je staat voor de eeuwigheid. Dat zijn meer dingen die van binnenuit ontstaan, maar een aanvechting komt van buitenaf. Dat doet de duivel. Die komt van buitenaf en bestormt eigenlijk je hart. Je zou de duivel met alle duivelen kunnen voorstellen, jongens en meisjes, als een groot leger soldaten die op een groot kasteel afstormt, omdat er in dat kasteel een enorme grote schat te vinden is die ze willen roven. Zo is de duivel altijd bezig om op het kasteel van je hart, als je de Heere mag vrezen, af te komen. Om in dat kasteel binnen te komen en daar de grote schat van Gods genade te ontroven. Zo moet je het maar voorstellen, een aanvechting. En dan lees ik in Efeze 6... dat leger dat een kind van God aanvecht heel groot is. En het zit overal. Paulus die spreekt over de listige omleidingen van de duivel. Hij heeft het over machten. Hij heeft het over de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw. Hij heeft het over de geestelijke boosheden in de lucht. En elke keer zijn ze bezig om te kijken, waar is iemand die de Heere vreest? Waar is iemand die hier van binnen die grote schat van Gods genade mag dragen? En als ze ze tegenkomen, dan zijn er momenten, dan proberen ze die schat te ontroven. Maar het zal niet lukken. Daar zullen we straks nog van horen. Maar het kan wel heel moeilijk worden als die aanvechtingen er komen. Als de duivel direct of indirect zijn aanslag doet, want daar begint hij altijd mee. Dan zegt hij, je hebt geen heil bij God. Ik denk bijvoorbeeld aan Maria. Die kreeg ook zo'n aanvechting en toen ging de duivel zelfs nog mensen gebruiken. Toen ze vanuit de liefde tot haar stervende Heere hem gezalfd heeft ter voorbereiding op zijn begrafenis. En dan komt Judas. Daar komt de duivel door middel van Judas met zo'n felle aanvechting. Waarom is deze zalf nou niet verkocht voor 300 penningen? Had je het aan de armen kunnen geven? Je gaat de Heer Jezus toch niet zalven? En dan moet je dat eens uit oprechte liefde gedaan hebben. Met het zicht op zijn lijden en sterven. Dan zie ik Jozua staan in Zacharia 3. Bekleed met vuile klederen voor de rechterstoel van God. En dan staat de duivel om hem te wederstaan. Daar treedt de duivel op als een grote aanklager van zijn broederen. Om Jozua te doen wanhopen aan de redding. En hij komt met zijn beschuldigingen, zodat Jozua geen woord kan uitbrengen. Dan denk ik aan die zondares in Lucas 7 aan Jezus' voeten. Wat heeft ze daar oprecht geweend, gehuild vanwege haar zonde? Wat heeft het hoop en verwachting gegeven toen ze van Jezus hoorde? En hoe meer ze van hem hoorde, hoe sterker de drang werd. Ja, ze werd getrokken om aan zijn voeten terecht te mogen komen. Met de zekerheid in van het geloof in haar hart wil ik van mijn vuile zonden verlost worden, moet ik bij Jezus zijn. En zo kwam ze, zo weende ze, zo dorstte haar ziel naar Christus. En wat is het meegevallen aan zijn voeten. Daar heeft ze die heerlijke vrijspraak mogen horen uit zijn mond. Mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En de duivel stond al klaar met zijn aanvechtingen. En daar gebruikte hij toen de godsdienst voor. En ze zeggen daar in dat huis, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Dat kan alleen maar God doen. Wat een aanvechtingen. En zo gemeente is de duivel nou altijd maar bezig om die nieuwe mens hier van binnen, dat nieuwe leven dat ten diepste Christus is, aan te vechten. Feitelijk vindt nog steeds de strijd plaats, ook hier in het klein. Waar de Heere God al van sprak in het paradijs. Die grote strijd in de moederbelofte tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad, tussen Christus en de duivel. En soms komt hij op een brute wijze, soms komt hij als een engel des lichts, soms komt hij direct met zijn influisteringen, dan komt hij weer via mensen. Ja, hij kan zelfs een kind van God misbruiken om een ander kind van God aan te vechten. Dan zie ik Hanna liggen in de tempel bij het altaar. En dan komt er een kind van God naar haar toe. Zijn naam is Eli, die ook nog eens ambtsdrager is en maakt haar uit voor een dronken vrouw. Wat een aanvechting. Zo zijn er vele aanvechtingen, gemeente. En als je de Heere gaat vrezen, kun je erop rekenen dat ze komen. En niet al Gods kinderen krijgen even veel aanvechtingen of even diepe aanvechtingen. Wanneer de leerling hier in de catechismus spreekt over de hoogste aanvechtingen, dan moet u dat zo opvatten dat er allerlei soorten aanvechtingen zijn. En dat er geen aanvechting zo groot, zo diep kan zijn of er is bij de Heere genezing voor te vinden. Maar weet u wat een aanvechting nou het meest zwaar maakt in het geloofsleven? Dat als de duivel je aanvecht en je bent op dat moment voor je waarneming je Heere kwijt. Of je denkt dat hij je vergeten is. Dat je denkt dat hij van je aanvechtingen niet weet. En daarom hoor ik David ook zeggen in Psalm 22, wat hij allereerst ook zelf in een zekere mate ervaren heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. En dat valt natuurlijk niet mee als de duivel je aanvecht en voor je waarneming is de Heere er niet of hij hoort je niet. Dan denk ik even aan de discipelen op zee. Toen de Heere de duivel een ogenblik de ruimte gaf om een geweldige storm te laten opsteken op zee. En de discipelen dachten dat ze zouden vergaan. En Jezus sliep. Ja, zo kan het zijn dat je aangevochten wordt en voor je waarneming slaapt hij. Dat je zelfs in je aanvechtingen niet meer kan komen tot die tere belijdenis, mijn Heere Jezus Christus. Maar dat je denkt dat hij je verlaten heeft, dat hij je vergeten heeft en dat je met Job zegt, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. De Heere Jezus weet niet af van mijn aanvechtingen. Ja, en dan wordt de duivel zo intens gemeen. Want dan gaat hij juist zeggen, nou, waar is nou je God op wie je bouwde? En aan wie je je zaak toevertrouwde. Dan zou je bijna denken, dit wordt omkomen. Het zal niet gebeuren. Echt niet. Al is de aanvechting nog zo hoog, het gebeurt niet. Want dan zal de trooster komen. Dan zal de Heilige Geest komen. En hij zal die aangevochten kerk voeren en leiden naar de Heer Jezus Christus. De enige schuilplaats waar de duivel met zijn aanvechtingen niet komen kan. Omdat hij wilde nederdalen ter helle. En daarmee ook de duivel met zijn ganse helle macht overwonnen heeft. Ja, dan mag het in de hoogste aanvechtingen wel eens gezongen worden. God is bekend bij Judasstam. Waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. En als je dan daar naartoe mag vluchten. En in zijn hut mag verkeren. Kun je verder zingen. Daar heeft de vijand boog en schild. En vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoger top gerezen. Ja, het kan ook anders. Dat je in de aanvechtingen lijkt te verliezen. Dat je in de strijd tegen de duivel en zijn aanvechtingen een nederlaag moet lijden. Wanneer gebeurt dat? Als je hart overspoeld wordt met ongelovigheid. Of als die oude mens, dat verdorven vlees, weer zo sterk is. Dan kunnen er soms van die verdachtmakingen bovenkomen in de richting van de Heere. Dan lijkt het wel alsof er een leger vertwijfelaars om je hart liggen. En dan denk je, ik zal nog omkomen in de strijd vanwege deze aanvechtingen. Maar je komt niet om. Want de Heer Jezus heeft gezegd, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Ja, dan zal hij in die aanvechtingen komen met zijn vertroostingen. Met de wetenschap dat hij met zijn nederdaling ter helle, zijn kerk van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Onze laatste gedachte, rijke vertroostingen. Aan het einde van Psalm 104 staat een hele mooie belijdenis. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En ik zal mij in de Heere verblijden. Dus het is goed om hem te overdenken. En de overdenkingen van hem, laat ik het heel concreet maken vanmiddag, de overdenkingen van de Heer Jezus zijn zoet. Het is een zeer kostbaar en effectief medicijn in de aanvechting. Om aan Christus te denken, met gevouwen handen bij het opengeslagen woord van God. En helemaal is het een medicijn om aan Christus lijden en nederdaling ter helle te denken als je aangevochten wordt. Dat is een heel vertroostend middel in de aanvechtingen. Zo las ik van een knecht van God het volgende. Wat hij deed in de aanvechtingen. Hij zei, en alzo volg ik hem. Volg ik hem na door het geloof. Hoe hij voor mij uitgeleid werd om gekruisigd te worden. En dan zeg ik in mijn aanvechtingen, Heere Jezus, u bent voor mij aan het kruis genageld. Dat kruis werd voor u opgericht. Daar hebt u gehangen in zulke pijn, in zulke smart, in zulke benauwdheid. En dat om mijnentwil. Daar hebt u uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En bent u die pijnlijke, vervloekte dood voor mij gestorven? En nu ik aangevochten word, vlucht ik in mijn overdenkingen tot u. En eigen mij datgene wat u gedaan hebt, mij toe. Mag dat zo functioneren in uw leven, u die God vreest? Wat doe je nou als je zo aangevochten wordt door de duivel? Waar ga je dan naartoe? Dan is er maar één plek waar je genezen kan worden van die aanvechtingen. Dat is bij het kruis van Golgotha. En daar kun je natuurlijk niet letterlijk komen. Maar dan denk ik weer aan Psalm 104. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Om een stille plek op te zoeken waar je gaat overdenken wat de Heer Jezus gedaan heeft. Al is het dat je zondag 16 er maar bij neemt. In je aanvechting. Om dwars tegen die aanvechtingen in te zeggen, dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij troosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwelling, in welke hij de ganse tijd van zijn leven maar in bijzonder aan het kruis gezonken was. En dan overdenken, biddend overdenken, roepen of je het overdenken mag. Mij, van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Om nou eens in de stilte, terwijl je aangevochten wordt door de duivel, Gods woord open te slaan bij dat gedeelte waar je de worsteling van de Heer Jezus vindt in Gethsemane. Om daarin stilte te overdenken en het dan maar voor ogen te proberen zien hoe hij daar onder de toorn Gods bloed begon te zweten. En hij daar in uw plaats in een helse benauwdheid wilde komen. Om in die overdenking te zeggen, lieve Heer Jezus Christus, de toorn die ik verdiend heb, hebt u willen dragen. En als ik dan overdenk hoe uw zweet werd als druppels bloed, omdat die toorn Gods op u terecht kwam, dan weet ik geen woorden te vinden. O, de Satan wil mij doen geloven dat u dat niet voor mij gedaan hebt. Hij wil mij doen geloven dat ik ook nog een keer in de hel zal komen. Maar als ik u overdenk en als ik u mag zien daar in de hof van Gethsemane, als een bloedende Heer Jezus, dan krijg ik toch te geloven dat u uw bloed wilde storten voor mij. Als ik u dan zie worstelen in mijn plaats, ja, dan krijg ik toch te geloven dat ik nooit meer in die helse benauwdheid en pijn zal komen. Want u stortte uw bloed voor mijn zonde. En daarom, lieve Borg, kan ik alleen maar bidden hier in de stilte. Reinig mij van mijn zonde en leer mij te strijden tegen de zonde. En weet je, als je zo in de stilte dat mag overdenken en dat uit mag spreken en het mag zeggen, voor je het weet, is de duivel verdwenen.
echt waar hoor. Want ik kan het niet hebben als je in je benauwdheid vlucht tot de Heer Jezus. Want hij weet het, daar heb ik het van verloren. Of je zoekt dat gedeelte op waar beschreven staat dat het duister werd op Golgotha. En waar de Heer Jezus moest uitroepen, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Om daar in stilte is biddend te overdenken. Dat hij daar geweest is en zo goed begrijpt wat je aanvechtingen zijn. Om dan te zeggen, Heer Jezus, u bent ook aan het kruis geweest. U bent in die 3-urige duisternis geweest. Niemand was erbij, ik ook niet. Maar daar hebt u gestreden met de ganse hel. Daar hebt u in mijn plaats de hel gedragen. En nu, Heer Jezus, weet u toch wat het is om aangevochten te worden. U weet toch wat het is om bestreden te worden. Ja, u hebt het ten volle toch ervaren. Daar, dat geloof ik, in die 3-urige duisternis. Heer, hier ben ik. Met al mijn aanvechtingen. Ik krijg de duivel niet van me af, heren. Hij komt met zulke verschrikkelijke inwerpingen. Heren, help mij toch. En zeg tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. O Heere Jezus, u hebt hem toch overwonnen. Heere Jezus, u bent toch die grote koning. U bent toch in al de benauwdheden geweest. Die maar denkbaar zijn. En daarom bent u toch ook de medelijdende hoge priester. En het enige wat ik nu nog kan doen in mijn aanvechtingen, dat is de toevlucht nemen tot uw vleugelen. Want u bent het schild waar ik veilig ben. Heere, help mij in mijn aanvechtingen en ga mijn bestrijders te keer. En de Satan moet vluchten. Als je de toevlucht neemt tot deze grote held, de Heer Jezus Christus. Wat ligt er toch een troost, gemeente, in het nederdalen ter helle. Voor een aangevochtene die zegt, ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Voor een bestredene die zo bestreden wordt en zegt, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, het lijkt niet op te houden, daar uw golven en uw baren mijn benauwde ziel vervaren, hoor het toch, bij de Heer Jezus Christus is verlossing. O vlucht tot hem met al je aanvechtingen. Zie op hem en overdenk bij het geopende woord. Met gevouwen handen zijn hellevaart. Want dat wil de Heer Heilige Geest nou gebruiken. Om je in je aanvechtingen te vertroosten. Om je in die aanvechtingen tot die zekerheid van het geloof te brengen. Ziende op de Heer Jezus Christus. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelf in de nacht van mijn aanvechtingen zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God des levens heffen. Kijk, als je dat mag beoefenen, dan kun je deze leerling nazeggen. Opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen, in welke hij in de ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was. Mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Heer Jezus, tot u vlucht ik met mijn aanvechtingen. En ik smeek u, vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. O Heere, wat bent u een held. Wat bent u een strijder. Wat bent u de koning der koningen. Die de duivel en zijn ganse hellemacht overwonnen heeft. En zo goed weet. Als wij in aanvechtingen zijn. En wat bent u lief. Wat bent u goed. Om dan juist in die aanvechtingen met uw vertroostingen te komen. Zodat uw kerk het krijgt te geloven. Nooit, nooit zal de duivel het laatste woord hebben.
De hel zal voor mij gesloten zijn tot in der eeuwigheid. En de poorten des hemels zijn geopend. De poorten der gerechtigheid. Heren, dat dit toch de vrucht mag zijn op de prediking. U weet wat het woord met ons deed, deze dag. Wilt u zondaren toch bekeren die nog onbekeerd zijn? En degene die zo in de strijd lopen, in de banden lopen, in de aanvechtingen lopen, vertroost ze toch en zeg het toch. Ik ben uw heil alleen. O, dat we zo het woord met ons mee mogen dragen. In deze nieuw begonnen week, leid ons van dag tot dag, door de week heen, naar de volgende zondag, om zo van kracht tot kracht voor te mogen gaan. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf. Vergeef het zondig en zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119. Het 29e vers. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. 119 vers 29. Heen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.